Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hij ziet hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, daar het liefdevuur niet wordt verdoofd. We zingen van Psalm 133, drie versen. Psalm 133. horen wij samen naar de wet van onze God uit Exodus 20 en ook de samenvatting. En zingen we daarna van Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het derde vers van Psalm 119. Maar eerst horen wij samen naar de wet van onze God en ook de samenvatting. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is, in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus antwoordde, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. U hebt uw wet gegeven aan uw volk Israël in de woestijn. Geschreven op stenen U hebt het uw volk ingegrift bij monden van Mozes en de profeten. Ik ben de Heere uw God. Wandel voor mijn aangezicht. Liefde tot u en liefde tot de naaste. Het was ingegrift in steen. En eeuwen later bent u gekomen met uw geest. En u hebt uw woorden willen ingriffen in harten van mensen. Och, schonk u ons de hulp van uw geest, zo zongen wij. En laat ook van die milde regen een enkele druppel vallen op mij, ook op mij. Het is Pinksterfeest geworden. Het was niet een enkele druppel, maar het was een uitstorting. Het was overvloed. En met die overvloed van uw geest wilde u oude woorden ingriffen in harten van mensen. En er kwamen door uw geest mensen in beweging. Mensen kwamen tot geloof. Toen duizenden en de gemeente groeide en breidde zich uit. Jeruzalem, Judea, Samaria, Rome, zelfs tot in de lage landen bij de zee, hier bij ons. En er werden mensen toegevoegd uit noord en oost en zuid en west aan uw gemeente die zalig werden. En u hebt in de harten van mensen uw woorden ingegrift. Nu zijn we hier vanmorgen samen. Het is een bijzondere dag, Pinksterfeest. En we mogen aan dat heilsfeit van de uitstorting van uw geest gedenken. Maar Heer, nu hebben wij gelezen en we zullen lezen dat jongelingen zullen profeteren en ouden zullen dromen. U zult uw geest uitstorten op alle vlees. Alle soorten van mensen. Nu komen we u bidden, wilt u vanmorgen het laten gebeuren? Dat ouderen en jongeren en allen die daartussen zitten aangeraakt zullen worden door uw geest. Zodat we toch gaan zingen. Zodat we toch gaan geloven. Zodat we toch er warm van worden. Zodat we er toch bij betrokken raken. Zodat we toch gaan dromen en gaan profeteren. Wat zou het heerlijk zijn als hier vanmorgen in deze kerk een opwekking zou beginnen. Gewoon maar een opwekking onder ons. Zomaar in deze kleine gemeenschap. Maar dat er iets mocht doorgaan en iets zou mogen beginnen van nieuw leven. Van horen, van geloven, van volgen, van profeteren. Wilt u daar bij ons zijn met uw Heilige Geest? En als het ons tot nu toe niet zoveel zei, als het niet echt doordrong, laat het vanmorgen komen tot in onze harten en doe ons dit getuigenis klaar en helder verstaan. Kom met uw geest en doorwaai deze hof. Werk in ons met uw geest. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit Handelingen 2. De geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. En aansluitend aan die geschiedenis staan dan de beginwoorden van de toespraak van Petrus. En het is een aanhaling uit de profetie van Joël. En daarover daarna nog meer. We gaan lezen Handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen, uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen, raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en ze zeiden tegen elkaar: zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? Maar hoe kunnen zij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil toch dit zeggen? Anderen zeiden spottend: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die te Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. De tweede schriftlezing is uit het Oude Testament, uit Joël. Hoofdstuk 2, de versen 28 tot en met 32. En daar lezen wij bijna dezelfde woorden zoals we die net ook in Handelingen 2 lazen. Joël 2, vers 28. Er staat boven de belofte van de geest: daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zoon en uw dochter zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Het gaat met name over die eerste versen uit Joël die we gelezen hebben en ook die eerste versen over jongelingen. Zonen en dochters zullen profeteren. Ouderen zullen dromen, jonge mannen zullen visioenen zien. En zelfs op dienaren en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dus 28 en 29 van Joël 2 en de versen 17 en 18 van Handelingen 2. Tot zover de schriftlezing en de lezing van de tekst. Ik wil u nog wijzen op de nieuwsbrief en een paar dingen aanstippen. In de eerste plaats ten aanzien van de high tea op 3 juni bij Leven en Welzijn. Er liggen lijsten op de tafel bij binnenkomst, bij het verlaten van de kerk, waar u uw naam kunt opschrijven en waar u ook kunt opgeven als u voor deze high tea iets wil bakken of klaarmaken. Van harte dat bij u aanbevolen. En dan de collecten. Deze Pinksterdagen is de eerste collecte bestemd voor de zending. Gereformeerde Zendingsbond, Pinkstercollecte, Wereldwijde Kerk. Tweede inzameling is bestemd voor de kerk, hier ter plekke. En de derde voor de aanschaf van de kerk. Deze drie collecten worden alle drie nu gehouden. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij van Psalm 87, de versen 1, 2, 3 en 4. En aansluitend het vijfde vers uit deze psalm. Psalm 87, 1 tot en met 4. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. Handelingen 2, vers 17 en 18. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als wij nadenken over het Pinkstergebeuren in Jeruzalem, dan vallen ons voor dat feest en na dat feest telkens weer op dat de gemeente volhardt in bidden en smeken. Onophoudelijk in grote trouw baden zij, smeekten zij en waren zij samen bezig met de vervulling van beloften, ouderen, jongeren, en het gebeurde. De dag werd vervuld, de 50ste dag na Pasen. Er was het teken, het symbool van het vuur, men hoorde een wind en al die mensen daarbij een, die begonnen ineens te spreken in allerlei talen over de Heer Jezus en de opstanding. De grote werken van God. Eensgezind, volhardend, biddend, smekend, werden de dingen die beloofd waren vervuld. En ze hadden het nog maar over één zaak. Jezus Christus en die gekruisigd. En er kwamen 3000 mensen tot geloof. En later nog eens 2000 meer. 3000 kwamen er door dat getuigenis van de geest tot geloof in hun Heer en Heiland. Oh ja, en dan staat er ook nog iets over jongeren en ouderen, jongeren die profeteren en ouderen die dromen, dromen. En het gaat ook nog over dienaren en dienaressen, slaven, slavinnen, gewone mensen, gewone arbeiders, we zouden zeggen de middenmoot, die ook nog allerlei dingen blijkbaar beleven. En dat is het dan, het Pinkstergebeuren. Maar wat daar gebeurt, is al even daarvoor door de profeet Joël geprofeteerd. Het is een beetje lastig om precies duidelijk te maken wanneer deze profeet nu profeteerde, maar het zal ongeveer in de 6e, 5e eeuw geweest zijn voor de komst van Christus, na de ballingschap. Het gaat hier in deze profetie niet meer over een koning. Het gaat ook niet over Assyrië die wegvoerde. Het gaat ook niet over Babel. Het is na die tijd. Maar goed, wanneer het precies dan ook allemaal uitgesproken is. Het gaat in die profetie van Joël over hele grote rampen. In Joël 1 staat: wat de jonge sprinkhaan overliet, at de veldsprinkhaan op. En wat de veldsprinkhaan overliet, at de treksprinkhaan op. En wat de treksprinkhaan nog overliet, dat at de zwermsprinkhaan op. Het begin van de profetie van Joël gaat over een enorme plaag. Het hele land werd kaal gevreten door allerlei sprinkhanen. En dat werd door Joël aangekondigd en beleefd als een oordeel van God over het niet luisteren naar de wil van God. Maar daar bleef het niet bij. In hoofdstuk 1 vers 19 staat: tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weiden van de woestijn en een vlam heeft verzengd alle bomen van het veld. Nadat dus alles kaal was gevreten, was het ook nog eens een keer droog. En de zon die stond elke dag te branden, de hete zon, en verschroeide heel de aarde, zodat de weiden, die groen zouden moeten zijn, tot de woestijn werden. En als door een vlam werden ze allemaal verteerd. Er bleef dus helemaal niets van de gewassen over. De ene ramp naar de andere, het ene oordeel naar het andere. Joël. Maar het gaat veranderen. En God roept het volk op tot bekering, hoofdstuk 2 vers 12. Ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart. Namelijk met vasten en geween en rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Ze worden opgeroepen door Joël tot boete. Jullie begrijpen wel wat dat betekent. Hè? Scheur je hart en niet je kleren. Je kunt natuurlijk aan de buitenkant van alles en nog wat laten zien. Van verdriet en zo. En dat je denkt dat je verkeerd geweest bent. Maar daar gaat het God natuurlijk niet om. Het gaat niet om die buitenkant. Het gaat veel meer om je hart. Scheur je hart en niet je kleren. En bekeer je tot God. De buitenkant. Ja, wij zouden zeggen krokodillentranen. Misschien wel hele mooie woorden. Maar daar ziet de Heere God zo doorheen. Hij wil natuurlijk dat je van binnen oprecht bent. Nou, in die tijd van Joël was dat heel belangrijk, dat het volk oprecht zich tot God bekeerde. Dus niet alleen aan de buitenkant, maar van binnenuit. Scheur je hart en niet je kleren. En dan gaat het ook over vasten en over wenen, huilen. Een dag van verootmoediging. Scheur je hart en niet je kleren. Nou, dat is een heel somber verhaal. Het is eigenlijk een belofte, een boodschap van onheil. Op deze manier ligt er een geweldige druk op het volk. Joël die legt een last op het volk. En hij roept het hele volk op om zich op deze wijze voor God te verootmoedigen. Moeilijk woord, hè? Verootmoedigen, dat is dat je op dat moment heel oprecht, heel eerlijk, klein bent voor God en je schuld beleidt. En de priesters van het volk, die gaan in die houding voorop. Dus het volk wordt opgeroepen om zich te bekeren. En de priesters, wij zouden zeggen de ouderlingen en de diakenen en de kerkraadmeesters en de dominees, die gaan voorop. En die geven aan hoe het volk zich moet veranderen. En dan staat er in hoofdstuk 2, vers 18, toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. Dus ze gingen bidden, ze gingen zich verootmoedigen, ze beleden schuld, ze zaten in zak en as. En de Heere God die hoorde hun gebeden en die zag hun verootmoediging en hij nam het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Er gloort dus weer hoop. En er komt een einde aan die droogte en die plagen houden op. En er staat zelfs in vers 22, wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden weer groen. De bomen dragen hun vrucht en de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. Dus het gras begon weer te groeien. En de dieren die konden ook weer eten vinden en die konden ook weer groeien en tieren. En de wijnstok en de vijgenboom die gaven ook weer vrucht. Dus die plagen, die tijd van die plagen was voorbij. Na die verootmoediging dacht God weer aan zijn volk en de dingen die ontbraken, worden hen weer geschonken. Maar dan. En u, vers 23 van hoofdstuk 2, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heer uw God, want hij zal u geven een leraar tot gerechtigheid. Die zal uw regen op u doen neerdalen, vroege regen, late regen, de eerste maand en dan gaat dat poosje verder. Een leraar ter gerechtigheid. Ik zal u zenden een leraar ter gerechtigheid. Dan hebben allerlei mensen gedacht, wie is dat nou, die leraar ter gerechtigheid uit hoofdstuk 2 vers 23. Sommigen hebben inderdaad gedacht aan de regen, die als een soort gave van God, als genade, als recht van God weer terugkwam. Dat zou kunnen. Sommigen denken, die leraar van de gerechtigheid, dat is Joël, dat is de profeet. Die heeft het dan toch maar gezegd. Maar de meeste uitleggers gaan in de richting van die leraar ter gerechtigheid, dat is de Heer Jezus. De leraar ter gerechtigheid. En sommige vertalers hebben dan ook al die leraar met een hoofdletter geschreven. Het gaat om de Messias, om de Heer Jezus Christus. En van die leraar ter gerechtigheid, daar staat, dan zult u weten dat ik in het midden van Israël ben. Dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Dat ik in het midden van Israël ben. Ik zal u een leraar zenden en met die leraar ben ik midden in het volk. Ik begeef u niet, ik verlaat u niet, ik ben bij u. Nou, er is maar een heel klein stapje te zetten tussen die leraar ter gerechtigheid die te midden van zijn volk is, een heel klein stapje verder, en dan zijn wij bij de beloofde Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus zei, die leraar ter gerechtigheid, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Wat in Joël wordt beloofd, geprofeteerd, dat is letterlijk in vervulling gegaan door de zending van de Heer Jezus Christus, die ene leraar ter gerechtigheid, die beloofde, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dan komt het hoofdstuk, dan komen die teksten die we zelf samen net gelezen hebben. Want het is een belofte voor de laatste dagen. In het laatste van de dagen, in het laatste van de tijd, in de laatste dagen, in de laatste uren. Die laatste dagen, dat is de tijd tussen Hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst van de Heer Jezus Christus. In die laatste dagen zend ik mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de Heer der gerechtigheid, en die zal door zijn geest bij u zijn. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. En zo zal ik door mijn geest bij u zijn. Handelingen 2, vers 17 en 18. En nu ben ik bij Handelingen 2. Het verhaal van de uitstorting van de geest, Pinksteren. Hoe staat het er ook alweer? Handelingen 2. De Heilige Geest die leert ons de vinger te leggen bij de woorden, en daarom moeten we ons die goed herinneren. Ik zal, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Voor de helderheid, bij vlees denk je aan de slager. Maar als je in de Bijbel het woordje vlees tegenkomt, hier en bijvoorbeeld ook in de Galatenbrief, dan moet je bij vlees toch niet zozeer denken aan vlees van de slager, maar moet je denken aan mensen. Alle vlees betekent gewoon letterlijk allerlei soorten van mensen. Maar waarom staat het er dan niet? Nou, omdat dat de Bijbelse taal is. Maar er zit nog iets in. Het gaat niet over gewone mensen. Maar het gaat over zondige mensen. Ik zal van mijn geest uitstorten op allerlei soorten mensen die in één ding met elkaar overeenstemmen. En dat is dat zij allemaal zondaren zijn. En dan gaat het over zonen en dochters, jonge mannen, ouderen, dienaren en dienaressen. Nou, of je nou jong bent of oud, of je nou vader bent of kind, dominee bent of gemeentelid, gewoon een werknemer bent of een werkgever, rijk bent of arm, in één ding stemmen we allemaal overeen. Wij zijn allemaal zondige mensen. Zwak en vergankelijk. Ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten op al die mensen. Dus ook op ons allen. Die belofte van de geest is voor ieder van ons, rijk, arm, groot, klein, kind, ouder of wie we ook zijn. Vleeselijk. Maar die geest is ons beloofd. Hij zal die geest uitstorten op alle soorten van mensen. En dan komt het, zij zullen profeteren. Ja, er staat nog iets meer bij. Uw zoon en dochter zullen profeteren, jongelingen zullen visioenen zien, ze zullen dromen. Mijn dienaren, dienaressen zal ik in die dagen met mijn geest uisteren en ze zullen profeteren. Dat woordje profeteren, dat valt op, dat komt 2 keer terug. Wat is nou profeteren? Nou ja, wij profeteren niet zo snel. En als je een heel mooi verhaal te vertellen hebt, zeg nou, sorry, ik geloof het niet helemaal. Ik wil het eerst nog eventjes zien. Als iemand een fantastisch verhaal heeft, dan zetten we daar gewoon eventjes een vraagteken achter. Profeteren, dat klinkt zo, iets nieuws. Nou, profeteren, als ik dat probeer duidelijk te maken in onze situatie waar het om gaat, is profeteren, dat is die dingen zeggen, zo zeggen, dat je weet waar het over gaat. Het is niet voorspellen, zo van ja, morgen zal het wel mooi weer zijn. Morgen zal er wel dat gebeuren, iets in de toekomst alleen maar zeggen. Nee, profeteren heeft veel meer met de waarheid te maken. De dingen zeggen zoals ze echt zijn. En weten waar je toe bent en weten waar het over gaat. Niet voorspellen, maar op een hoger level, dan weet je ook waar je aan toe bent. Ware woorden met het juiste inzicht. Heel reëel. Wel, zegt Joël, en Petrus neemt deze woorden over. Wat hier in Jeruzalem gebeurt met het Pinksterfeest is dit. De woorden van Joël zijn in vervulling gegaan. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle soorten mensen en zij zullen profeteren. Ware woorden zeggen, tot het juiste inzicht komen. Tot verandering komen, tot bekering komen. En dat zal op allerlei wijze gebeuren. De een die gaat dromen. En de ander gaat gezichten zien en visioenen zien. Maar op de een of andere wijze zal die Heilige Geest gebruik maken van allerlei middelen. Zodat mensen tot inzicht komen. Mensen uit de moslimwereld gaan soms dromen. En als wij bij een Bijbelkring bij elkaar zitten of in de kerk zitten, dan kan soms zomaar ineens door een stukje uitleg of door ineens een doorbrekende visie dingen duidelijk worden. De Heilige Geest is bezig op alle soorten van mensen af te dalen en op allerlei manieren probeert hij mensen iets van de waarheid duidelijk te maken en gaan zij profeteren. Ouderen, jongeren, dienaren, dienaressen, mannen, vrouwen, hoog en laag. Het gebeurde ook in Handelingen, want in hoofdstuk 11 lezen we van een zekere Agabus, een jonge man, die ook op de een of andere wijze profeteert. En er zijn, wat verderop, vier dochters van Filippus die profetessen zijn. Het is dus gewoon gebeurd in de Handelingen. Dat jongelingen gezichten zien en profeteren. En nu leven wij in 2015. Ja, en je hoort bij een wijkgemeente, je hoort bij een kerk en je gaat naar de kerk en je gaat niet naar de kerk. En je vindt het mooi en je vindt het niet mooi. En wat kunnen we nog verwachten? Nou ja, de tijden die hebben we een beetje tegen en het gaat toch allemaal minder worden en zo. Volgens de statistieken dan loopt het allemaal af. Elk jaar een paar minder mensen in de kerk en landen gezien enkele duizenden minder. En de kerk, och, dat is voorbij. Dat is eigenlijk iets wat we niet meer met z'n allen omhoog kunnen houden. Dat is gewoon een voorbijgaande zaak. Tenminste, zo lijkt het. Ja, na de sprinkhaan komt die andere haan en dan weer een sprinkhaan. En de een vreet dit op en de ander vreet dat op en het gaat gewoon maar verder. En dan komt er ook nog eens een keer een verzengende oostenwind. Dan komt er ook nog eens een keer die zon. Dan komen er allerlei dingen wat tegen zit. Nou ja, dan blijft er helemaal niets meer over. En tenslotte dan zijn de landen kaal en dan is er geen kerk meer. Ja, zo zal het wel ongeveer gaan, ook in onze tijd. We houden het nog eventjes vol en dan is het voorbij. Tenzij wij, net als in de dagen van Joël, boete doen en ons verootmoedigen. Want als we op die wijze tot God komen, dan zullen jonge mensen profeteren en ouden zullen dromen. Dan komt er een nieuwe geest in ons, de Heilige Geest. Het is notabene nog steeds het laatste der dagen. Het is nog steeds het tijdperk van de geest waarvan geldt: ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Het is nog steeds het laatste der dagen, het tijdperk van de geest. Het is nog steeds de tijd waarin God jong mensen en oude mensen wil laten profiteren en dromen wil laten dromen. Maar er is wel een voorwaarde, ik zei het zojuist al, boete, verootmoediging. We zijn begonnen met iets te zeggen van het Pinksterfeest. Ze waren volhardend in het bidden en smeken. Ik heb het al eerder gezegd, er was binnen de gemeente van Jeruzalem niet hoog en laag, niet groot en klein, niet meer en minder, maar ze waren gewoon allemaal gelijk. En samen eensgezind volharden zij in het bidden, in het smeken, in het leren, in het delen. En als zij zo een aantal dagen, net voor het Pinksterfeest, maar ook daarna, als zij op die wijze met elkaar omgingen en leefden, dan gebeurt het ineens dat de Heilige Geest uitgestort wordt, vurige tongen op hun hoofden. Ze beginnen te spreken, de wind waait en ze zien het niet, maar ze horen het wel. En in allerlei talen worden de grote werken van God verteld. En de een en de ander komt tot geloof. 1, 2, 10, 100, 1000, zelfs 3000 op één dag. Maar dan moeten wij wel ons verootmoedigen. Daar hoort wel bidden bij, smeken bij. En hand in hand, samen, eensgezind. En er kan er niks tussen zitten. Tussen je man en je vrouw, tussen man en vrouw onderling niet. En tussen ouders en kinderen kan er niks tussen zitten. En in de gemeente kan er niks tussen zitten. Dan moet je ten alle tijde open en eerlijk met elkaar, samen, volhardend, eensgezind, als één man, als één vrouw, bidden en smeken voor je kind, voor je kinderen, voor je gemeente. En dan zal het gebeuren. Jazeker, dan zal het gebeuren. Dan zal ik van mijn geest uitstorten op alle vlees. En jonge mensen zullen profeteren en ouden zullen dromen. We hebben in de voorbije jaren een aantal gemeenteavonden beleefd. Ouderen en jongeren samen in groepjes over allerlei onderwerpen. Intergeneratief, tussen de generaties, oude mensen, jonge mensen samen. Die belofte van Joël in Handelingen 2 geeft ons aan dat het dus op die wijze zal gebeuren. Dat is naar de belofte. Nou zijn er in onze gemeente een aantal ambtsdragers, dat is in alle gemeenten zo. Maar iedereen, dus jij ook, ik ook, iedereen staat in het ambt van de gelovigen. We zijn geroepen om als gelovigen te dienen. Niet alleen die oudeling, die dominee, maar gewoon elke man, elke vrouw, elke jongere. En samen in het ambt van de gelovigen, oud en jong, mogen wij pleiten op deze beloften. En dan zal het gebeuren. Maar ja, weet u wat het probleem is? Wij kijken een beetje vreemd tegen oude mensen aan, als jongeren. Maar dat zijn die mensen die altijd remmen. Als je dan wat wil, dan zeggen ze ja, maar. Ze kijken een beetje zuur. En die oude mensen die geloven wel, maar ze twijfelen ook zo. En als je dan iets vraagt of van ze hoort, dan lijken ze wel heel veel dingen te geloven, maar soms dan twijfelen ze zo erg, dan denk ik van nou, dat wil ik ook niet. Dus ze remmen nogal en ze twijfelen nogal. Als je met ouderen spreekt, dan zijn ze vaak somber. Ze hebben zoveel ja-maars op hun lippen. Nou, dat kan zo zijn. Maar als je even doorpraat met deze of gene, onbekend maakt onbemind, maar als je bekend raakt met deze of gene, en je vraagt aan die oudere mevrouw of meneer, je opa misschien of je oma, maar waarom twijfelt u zo? Of waarom zegt u iedere keer ja maar, en waarom staat u iedere keer een beetje op de rem? Dan wordt het misschien anders. Je zou ook kunnen vragen als jongere aan zo'n oudere: hebt u wel eens ergens van gedroomd? Is er wel eens in uw leven een gebed verhoord? En wat gelooft u nou zelf? Buiten alle twijfel en ja maar's om. En als je dan heel direct die vragen stelt, dan denk je, och, die oudere man of die oudere vrouw, ik zou best wel willen dat ik zo geloofde. Als je even doorvraagt, dan blijkt die oma toch wel anders te denken dan je dacht. Want ouden zullen dromen dromen. Oma, vertel eens even iets van uw droom. Maar andersom. En dan kijken we even vanuit de ouderen naar de jongeren. De jongeren van de gemeente. Jij dus. Misschien 10, 15, 25. Och, kijk, die jonge mensen, die zijn zo optimistisch. Ze denken dat ze alles kunnen, maar ze weten niks. Of in ieder geval heel weinig. En soms willen ze ook niks. Wij zouden wel eens hen willen sturen, maar dat willen ze niet. En jongeren, die zijn zo verschrikkelijk, nou ja, verschrikkelijk, maar zo onbetrouwbaar. Vandaag zeggen ze ja en morgen zeggen ze nee. Vandaag heb je ze en morgen heb je ze niet, die jongeren. Nou ja, dan moet u het maar eens even vragen aan hen, wat ze dan weten. En als ze dan niet zoveel weten, waarom weten ze dan niet zoveel?
is het dan misschien omdat wij ouderen hen het niet verteld hebben? En als ze dan niks willen, zeg dan eens gewoon, waarom wil je dat nou niet? En als ze onbetrouwbaar lijken, vandaag dit en morgen wat anders, waarom daar niet gewoon over praten? En weet u wat het wonderlijke is? Als je met catechisanten spreekt, of tijdens een vakantiekamp, of op een ander rustig moment, dan blijken jonge mensen, tieners, twintigers, dertigers, veel meer te geloven dan dat soms lijkt. En bovendien, vergeet niet dat jonge mensen in deze tijd heel veel vragen hebben. Al op school, middelbare school, opleiding, carrière maken. Dat ze op allerlei manieren vragen hebben. Ook hun twijfels hebben. Ook heen en weer geslingerd worden. En als op al die vragen er geen antwoord komt en zij met al hun vragen in de steek gelaten worden. Ja, dan leer je elkaar ook niet kennen en dan denk je altijd maar wat willen ze toch? En wat beweegt hen toch? En soms is het beschamend om te ontdekken hoe dicht je kind bij God leeft. En dat je het zelf eigenlijk op die wijze helemaal niet doet. Ouden zullen dromen dromen. Vraag eens naar die droom van je opa. Maar luister ook eens heel goed naar wat jongeren te zeggen hebben. Want na Gods belofte zullen zij visioenen zien, gezichten zien en daardoor profiteren. Dan staat er ook nog een andere groep, dienaren, dienaressen. Slaven, slavinnen, een beetje een akelig woord, want daar hebben we altijd weer bepaalde gedachten bij. Maar ik dacht bij mezelf, dat zijn dan de mensen die er gewoon tussenin zitten. De mensen die gewoon hun plek innemen, die gewone man, die gewone vrouw die niet opvalt, niet jong is, niet oud is, niet leiding geeft aan de gemeente, maar ook niet thuis zit. Die gewoon als gemeentelid trouw op zijn of haar post is. Gewoon er altijd is. Ja, zeggen we dan, wat willen ze nou eigenlijk en wat geloven ze nou eigenlijk? Wat heb je aan ze? Ze zitten er altijd, ze zijn er altijd, maar verder? Nou, misschien bent u dan zo'n dienaar, dienares, daar staan ook mooie dingen. En ik zal op mijn dienaren en op mijn dienaressen in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen dus ook profeteren. Met andere woorden, je hoeft die oude oma niet af te schrijven. En die nukkige oude man niet. En die jongere die altijd maar zo er tegenin gaat, tegendraads is. En ook die middenmotor, die hoef je ook niet af te schrijven. Want Gods belofte, de belofte van de Heilige Geest, gaat over al die soorten mensen. En één ding hebben ze allemaal gemeen. Het zijn allemaal zondige mensen. Maar de Geest van God is ook hen, oud, jong of wie dan ook, beloofd. Ik ben met u alle dagen. Een machtige Pinksterbelofte. Intergeneratief. Wij hebben de ouderen nodig. Jullie hebben de ouderen nodig. En u als ouderen hebt de jongeren nodig. En we hebben al die anderen die er tussenin zitten ook nodig. Waarom? Om te weten waar het over gaat. Om te kunnen profeteren. En als het dan gaat over Pinksteren, ze werden vervuld met de Heilige Geest. Het christen zijn door de Geest is geen kwestie van part-time. Zo van, nou ja, ik heb nog wel even een momentje. En dan wil ik nog wel even aan de dingen van het geloof denken, aan God denken. Nee, als God zijn geest zendt op alle vlees, dan is dat volkomen, dan is dat overvloedig. En dan is dat in allen tijden fulltime. Altijd op je post en nooit wijken. Dit is gezegd,
Dit is het wat gezegd is door Joël de profeet. In de laatste der dagen zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, met deze belofte kunnen wij wel verder. U, jij en ik. Amen. Wanneer we samen bidden, dan willen wij denken aan hen die verdriet hebben, aan de familie De Graaf. En wij denken ook aan het feit dat Celine Oldenhage weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis, daar mogen we samen voor danken. We willen ook bidden voor het zendingswerk op deze eerste Pinksterdag. Laten wij samen bidden. Almachtige en getrouwe God, ramp na ramp, zo was het in de dagen van Joël. U had hen iets te zeggen. En de profeet opende zijn mond, riep op tot boete en bekering. En toen groenden de weiden weer. En de dieren aten weer. En de mensen hadden weer eten en drinken. Maar nog veel meer dan dat, u beloofde een leraar. De Heer Jezus. En die zou bij zijn volk zijn. Ik ben met u. U zou van uw geest uitstorten op oud en jong, groot en klein, toen. Het laatste der dagen, dus ook vandaag. Heer onze God, dat hebben wij zo nodig. Hier in deze wijkgemeente. De kerk in het algemeen, maar ook hier. Die geest van u. Geest van hierboven, doe ons geloven, bidden. O Heere, wilt u krachtig werken door die geest, verootmoedigend, verenigend, vereenvoudigend. En geef aan deze of gene een visioen, Een gezicht. Een droom. Wilt u door woorden duidelijk maken waar het u om te doen is, zodat we weten waar we aan toe zijn en weten waar het om gaat. Zodat de remmen losgaan en de twijfel wijkt en de overtuiging veld zal winnen. Wek dat geloven, versterk dat. We bidden u voor hen onder ons die zeggen, ja, ik zou dat wel willen, maar ik heb zo weinig woorden, ik heb zo weinig moed, ik ben maar ik en wat betekent ik nou voor mensen en voor u? Maar u hebt uw geest uitgestort op alle soorten van mensen, wie we ook zijn. En dat is toch de belofte, wilt u dan ook die zo klein denken van zichzelf, aanraken met dezezelfde geest? In bijzonder bidden wij u samen voor hen die bedroefd zijn, die in de afgelopen dagen bij een open graf stonden. Wij denken aan de familie van Martien de Graaf. U hebt deze broeder uit het leven weggenomen na een heftige ziekte van maanden. Een grote, sterke man was o zo zwak geworden. En op betrekkelijk jonge leeftijd, 70 jaar, is hij al gestorven. En nu zijn zij verdrietig en hebben hun herinneringen als vrouw, als kinderen, schoonzoon, als kleinkinderen. En toch zijn er dingen gezegd door hem en in die omstandigheden en hebben er getuigenissen geklonken waaruit wij mogen weten dat er ook hoop was, vaste hoop. En dat geloven niet te vergeefs is. En dat u uw werk afmaakt. Dat allerlei mensen weer anders zijn. De een heeft deze gaven en de ander die talenten. Maar u kent de harten. U kent hem en u kent ook ons, ook allen die hem nabestaan. Troost hen en wees hen nabij. En geef door uw woord en door uw geest de vrede in hun hart waarmee ze verder kunnen. Een lege plaats, geen man, geen vader, geen schoonvader, geen opa meer die plek. Geef dat zij dan telkens weer daardoor bij u uitkomen, die ten alle tijde een God wil zijn, die zich over zulke mensen juist ontfermt, als wij gaan door een dal van doodschaduw. Wees hen, o God, een God van nabij en geef een gedurig gebed in de gemeente voor allen die verliezen leden, een man missen, een vrouw missen, een kind missen, weduwe zijn, weduwnaar zijn. We danken u samen met Celine dat zij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Naar een ingrijpende operatie, een heftige en een pijnlijke operatie, mocht zij toch weer heel snel herstellen tot hiertoe. En wij bidden u om voorspoedig herstel, zodat zij weer volledig op krachten kan komen. Heb dank dat u gebeden gaf en gebeden verhoorde en dat u een God was die er doorheen droeg. Heer, wij bidden u voor het werk van de zending. Wij mogen onze gaven geven wereldwijd. Op vooruitgeschoven posten staan zij, mannen, vrouwen, gezinnen. En soms is het heel zwaar en soms is het ook heel gevaarlijk. Soms zie je iets van de oogst, soms zie je veel van de oogst. Maar wilt u daar waar mensen uitgezonden zijn en op die eenzame posten staan, hen aanmoedigen, hen krachten schenken en hen doen geloven in de vrucht, hen doen geloven in de oogst. Er zijn vele mensen die vluchten. Over de weg of over het water. Met gevaar van eigen leven. Duizenden komen ook om. Ze verliezen huis en haard omdat alles kapot is, omdat er alleen maar angst is en terreur. O Heere, wilt u in die nood die wereldwijd zo groot is en steeds groter wordt, genadig voorzien? En wilt u de leiders van de volkeren hun harten neigen tot vrede
En waar terreurbewegingen bezig zijn op deze wijze telkens weer mensen angst aan te jagen, wilt u die terreurbewegingen breken. Wij bidden u voor al die strijders die op die wijze met geweld proberen hun gelijk te krijgen, welke kleur en welke naam ze ook dragen. Wilt u ze bekeren? Wilt u ze veranderen? Wilt u hen ook in hun hart grijpen? Dan zullen ze echt anders worden. Dan zal het geweld stoppen. Zegen de regerers, de leiders van de volkeren die telkens weer op verantwoordelijke posten beslissingen moeten nemen. Neig hun harten tot de vrede. In bijzonder bidden we ook voor Israël, te midden van de volkeren. Wilt u ook daar krachtig werken door uw Heilige Geest, geloof schenken. We bidden nu voor de overheid, voor onze regering, volksvertegenwoordiging. En als in deze week er een nieuwe Eerste Kamer gekozen moet worden, laat o God het zo verlopen dat wij mede daardoor rust en vrede zouden mogen behouden. Maar bovenal dat ook naar uw woord, naar uw wet, naar uw evangelie gehandeld wordt, steeds meer. U bent een God die soms met een enkel teken, met een enkele beweging, dat ook naar uw hand kunt zetten. U die alle dingen machtig bent, wilt u dat ook in deze week doen. Wij bidden u voor onze koning en koningin, sterk hen, zegen hen op die hoge post. Heer, heb dank voor deze morgen. Wilt u uw zegen aan deze dienst verbinden, ook aan onze gaven, orgelspel, het samen zingen ook van Pinksterliederen. Laat het alles mogen meewerken ten goede. Breng de gemeente opnieuw samen, als vanmiddag er opnieuw een dienst is en morgen vroeg nog. Wilt u ook dan die eenheid in het geloof schenken? Zie hoe lief ze elkaar hebben. En wilt u de gemeente erdoor bouwen? Dit bidden wij u in de vergeving van de zonden om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 150, het derde vers. Psalm 150, vers 3. In vrede draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.